Goedemiddag. Ik zal me even voorstellen. Het is al gezegd, ik kom uit Vlaanderen. Ik ben verbonden daar aan de Baptistengemeente. Dan zegt u misschien, hoe vaak bent u daar? 1 keer in de maand. En de rest ben ik reizend door heel Nederland heen. Vandaag dus hier in jullie midden. Ik moet even de broeder aanzien. Hoeveel tijd heb ik, broeder? Want dan leg ik het horloge even neer. Oké, goed. Ik zal er rekening mee houden. Ik wil met jullie een stukje lezen uit de Bijbel. En dat is al aangekondigd in Matteüs 17. Het gaat vanmiddag over de verheerlijking op de berg. Ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Matteüs 17 vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. Na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En er werd voor hun ogen van gedaante veranderd en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde zij tegen Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wil, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hen, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de dood. Tot zover. Er zou direct al een vraag kunnen oproepen als je het eerste vers leest. 12 discipelen en dan worden 3 meegenomen de berg op. Het lijkt een beetje op uitverkiezing, zou je kunnen zeggen. En waren deze discipelen dan meer bevoorrecht dan de anderen die achtergebleven zijn? Dat kun je niet zeggen. Ze hebben alleen andere dingen meegemaakt en ook gezien. Het is wel heel bijzonder dat juist ook deze 3 discipelen niet alleen bij hem waren op de berg, maar ze waren ook bij zijn doodsstrijd in de hof van Gethsemane. Ook toen waren deze 3 discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, daarbij. Hij bracht hen een hoge berg op. Nou, je kunt daarover discussiëren. Als je naar Israël bent geweest, dan ben je ongetwijfeld ook naar de Tabor geweest. Maar het is niet gezegd dat het de berg Tabor is. Het zou ook een andere berg kunnen zijn. Die wordt hier niet met name genoemd. Wordt alleen gezegd dat het een hoge berg was. Nu, de berg op, dat is altijd even een probleem. Ik heb er altijd wat moeite mee. Ook in Israël moet ik u zeggen, want ik heb hoogtevrees. En als je dan de berg op gaat, dan zit je niet in je beste pak, om zo maar te zeggen. Ik zit dan ook meestal omgekeerd in de auto, als we de Tabor opgaan. Want dat is wel een hele onderneming, moet ik u zeggen. Maar goed, we zijn ook altijd weer teruggekomen, zoals u ziet, want anders zou ik hier niet staan. Maar het gaat er nogal behoorlijk om toe, als je daar naar boven gaat. Het is die mensen hun dagelijks werk. Maar de Heer Jezus moest met zijn discipelen lopend de berg op. Enige inspanning verrichten. En als je de berg opgaat, moet je ook de attributen bij je hebben. Of liever helemaal niets. Want alles wat je meeneemt is bagage en kan je in de weg staan. En dat wil ik met u lezen. Een paar psalmen. En te beginnen psalm 15. Wat er eigenlijk heel goed bij hoort. Dat zijn maar 5 versen. En dan lees ik nog een aantal versen met u uit psalm 24. Het is een psalm geschreven door David. We lezen daar het volgende. Heere, wie zal verblijven in uw tent en wie zal wonen op uw heilige berg? Dan komt het antwoord, hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt en die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. En dan ga ik met u naar psalm 24. Ik lees het vanaf vers 3. Dan lezen we het volgende. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein van handen en zuiver van hart is. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Zomaar even een paar dingen die benoemd worden om in de nabijheid van de Heere te kunnen zijn en te kunnen blijven. En dat vergt een stukje eerlijkheid, dat vergt oprechtheid, dat vergt heiligheid. En dat is heel belangrijk, broeder, zuster. De Heer Jezus, daar kunnen we volop beamen, was heilig. In hem werd geen zonde gevonden. Ik zal u een tekst citeren, 2 Korinther 5 vers 21. Daar staat hij, de Heer Jezus die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dus met andere woorden, hij heeft niet eens zonde gekend in die zin van het woord zoals wij dat kennen. En hij was heilig en wij worden ook aangespoord. Dat heeft niet te maken met een leeftijd. We worden aangespoord om ook heilig te leven. En heilig te leven betekent afzonderen van het kwaad. Nu, wat gebeurt er dan boven op die berg? Want dat is niet zomaar iets. Want de discipelen moesten ergens kennis van nemen. En ze wisten ook niet wat ze moesten verwachten. Het prikkelt misschien onze nieuwsgierigheid. Want wat gebeurt er dan? Nu, Matthäus schrijft daarover en Marcus ook. En Lucas zegt daar ook het nodige van. Ieder op zijn eigen manier. Maar wat gebeurt er? Terwijl ze daar op die berg zijn, wordt hij veranderd. Met andere woorden, hij neemt een hemelse gestalte aan. En dat is zo licht en zo zuiver. Dat wordt op aarde niet gevonden. Dat wordt ook door de discipelen waargenomen. Hij werd voor hun ogen, dus ze waren daar heel duidelijk bij betrokken, van gedaante veranderd. En de apostel Petrus die schrijft daarover in een van zijn brieven. Daar refereert hij naar toen wij met hem op de heilige berg waren. Dus met andere woorden, had een diepe indruk gemaakt op het leven en op het gedachtegoed van de apostelen en met name de apostel Petrus. Hij werd voor hun ogen veranderd. Nu, die verandering, ik misschien dat woord even vasthoudend, die verandering zullen ook wij meemaken. Want die verandering komen we ook tegen in de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, waar ook staat dat wij veranderd zullen worden. En wanneer zal die verandering plaatsvinden? Nou, het hoeft geen nader betoog dat onze outfit, waar we nu in leven, dit tabernakeltje, deze tent, zoals de Bijbel zegt, is niet geschikt voor de hemel. Op geen enkele wijze. Vandaar ook dat we een nieuw lichaam krijgen. En hoe ziet dat lichaam daar dan uit? Dat is ook heel moeilijk te vatten. Want wat is dan een verheerlijk lichaam en waar bestaat het dan uit? Nu, in de eerste instantie is het een lichaam wat zich heel makkelijk kan verplaatsen. Want ons lichaam zal gelijk zijn aan het lichaam van de Heer Jezus. Een verheerlijkt lichaam. Nu, wat lezen we van de Heer Jezus? Dat hij na zijn opstanding binnenkwam met gesloten deuren bij zijn discipelen. Dat was een angstig moment voor zijn discipelen, want ze dachten dat het een geest was. Nee, een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Dus een verheerlijk lichaam heeft vlees en beenderen. Maar hoe kan het dan dat hij zich door een muur, door een deur die dicht is, die gesloten is, kan verplaatsen? Ik kan u daar geen oplossing voor geven. Maar ik kan u dit wel zeggen, dat bij God zijn alle dingen mogelijk. Wij zien met onze ogen een beperking. Bij God zijn er geen enkele beperkingen. Hij is tot alles in staat en staat boven alle natuurwetten. Nu die verandering, ik heb het al gezegd, zullen ook u en ik ondergaan. Wanneer? Op het moment dat de laatste bazuin zal klinken en dan zullen de doden die in Christus zijn, zegt 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4, die zullen eerst opstaan. Dus met andere woorden, wat Paulus daar vertelt aan zowel de broeders en zusters in Thessalonica, maar ook aan de Korintiërs, dat er een moment zal komen dat de graven zullen opengaan en dat de gelovigen die dan nog leven met hen de Heer Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is een vaststaand feit. Heel veel mensen die hebben er moeite mee om dat te geloven. Nou, daar hoeft u geen moeite mee te hebben. En er zijn ook mensen die zeggen, ik geloof het niet. Nou, dat helpt u ook niet verder, want als je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt gewoon. Dat zijn hele gewone dingen, want dat zegt de Bijbel. En de Bijbel is een boek dat je van A tot Z, van kaf tot kaf kunt vertrouwen. Hij werd veranderd. Dus hij kreeg op dat moment nogmaals een verheerlijk lichaam. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dat is ook de outfit, in alle eerbied gesproken, die wij zullen ontvangen straks. Een wit gewaad wat smetteloos is, dat gewassen is in het bloed van de Heer Jezus Christus, broeder, zuster. Waar komen we dat meer tegen? We hebben gelezen over Mozes. En als je naar Exodus 34 gaat, dan zie je daar dat Mozes van de berg afkomt en dat hij zijn gezicht bedekt. Met andere woorden, hij straalde de heerlijkheid van God uit. En dat zou eigenlijk als gelovigen, zouden we dat meer moeten hebben. Dat we meer uitstralen van datgene wat God aan u en mij geeft aan vreugde in ons leven. De nabijheid in de persoon van de Heer Jezus doet u en mij als het goed is stralen. Nu, Mozes was zo lang op de berg geweest en toen hij dan terugkwam, moest hij zijn gezicht bedekken. Maar er is nog iemand waarvan we dat lezen. Dan ga ik met u naar Handelingen 7, waar gesproken wordt over Stefanus. En u weet, Stefanus was een man vol van de Heilige Geest. Was een man die gekozen werd tot diaken, maar geweldige dingen deed, wonderen en tekenen. Maar wat heel belangrijk was, hij was vol van de Heilige Geest En ze konden hem ook opzien. Op geen enkele wijze konden ze met hem... Ja, ze konden wel met hem discussiëren, maar hij overtrof dat alles. Dan wordt hij opgepakt en hij werd voor de raad gebracht. En wat zien we dan? Dat zijn gezicht straalde als het gezicht van een engel. En dat werd waargenomen. We zien dat Stefanus zo vol was van de liefde van Christus. Zijn blik was zo gericht op de hemel en op de persoon van de Heer Jezus, dat hij daar vol van was. Nu, dat verklaart ook wat we hier lezen van de persoon van de Heer Jezus. Nu, de kleding van Mozes en ook van Stefanus waren nog niet wit als de sneeuw. Dat lag nog in het verschiet. Dan hebben we het derde vers. Daar staat en ziet. En dat die korte zinnen kom je meerdere keren tegen in het woord van God. En zie. Het is of de Heilige Geest u en mij wil bepalen bij het feit. Let nu eens een keertje op. En om dingen te begrijpen moet je soms de Bijbel spellen. En moet je soms teksten wel 3 of 4 of misschien wel 10 of 20 keer lezen. Voordat het goed tot je doordringt wat er staat. Nu, het is als het ware een herkauwen van het woord van God. En zie, dus ook de Heilige Geest wil u en mij erbij bepalen wat wordt daar nu zichtbaar. Nu, dat was vrij uniek, want wat zien we daar? 2 personen, met name uit het Oude Testament, zien we daar verschijnen die ook door Petrus, Jacobus en Johannes worden gezien. Zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Eerst even een punt, waar spraken ze over? En dat zegt Lucas. Lucas zegt dat ze spraken met hem over zijn in- en uitgaan in Jeruzalem, welke weg hij moest gaan. Met andere woorden, ze spraken met hem over zijn kruisdood en over zijn opstanding. En dat moet voor hem een verademing zijn geweest, want hij kon die woorden niet kwijt aan zijn discipelen. Die begrepen daar niets van. Hij heeft een aantal keren, 3 keer in totaal, heeft hij het lijden aangekondigd en ze begrepen het niet. En je kunt je dat heel goed voorstellen, want op dat moment hadden ze ook nog niet de Heilige Geest ontvangen. Dus ze konden ook alles nog niet begrijpen. Wat is het een verademing van de Zoon van God geweest, dat er 2 mensen, en wel uit het Oude Testament, de oude bedeling, met hem spraken en dat ze begrip hadden van wat hij moest ondergaan. Want dat was niet de makkelijkste weg. Dat was de moeilijkste weg. Een mens zou dat nooit kunnen volbrengen. Denkt u maar even aan die enorme strijd in de hof van Gethsemane. Denkt u maar aan de gevangenneming. Maar denkt u ook aan die kruisdood. En dan moet u vooral daarbij bedenken dat hij voor jou, voor u en voor mij daar aan het kruis hing. Dat hij de dood inging om u en mij het eeuwige leven te geven. Het is niet eenvoudig, integendeel. Hij onderging dat. En dat gesprek, dat kan ik u verzekeren, dat is boeiend geweest in die zin van het woord. Dat hij gelukkig mensen had die met hem meeleefden. Mozes en Elia. Was dat het enige? Nee. Wat was Mozes dan? We kennen Mozes als de man van de wet. Dat is je hopelijk allemaal bekend. Mozes ontving de wet uit de handen van God zelf. Mozes mocht ook niet doordringen in het beloofde land. Hij heeft het gezien vanuit Jordanië. En ik heb dus gestaan op die plek. En ik moet u zeggen dat het mij enorm heeft aangegrepen. Toen we daar stonden. En dat het helder is dat je dan tot Jeruzalem, naar Jeruzalem toe kan zien. En dan zie je dat een man als Mozes die 40 jaar met een mopperend volk. En ik hoop dat u me de uitdrukking vergeest. 40 jaar lang in die grote zandbak heeft rondgelopen. Met een mopperend volk. Elke dag weer opnieuw een enorme... Ja, zou ik zeggen, van je moet een verdraagzaamheid aan de dag hebben gelegd om dat volk te leiden. 40 jaar. En God had hem gezegend, want zijn ogen waren niet versleten. En zijn gezicht was niet afgenomen, zijn kleren en ook zijn krachten waren niet afgenomen. Maar hij maakte één fout. En dan zegt u één. Hij maakte één fout. In plaats van tot de rots te spreken wat de opdracht was tot God om daar water uit te laten komen, sloeg hij op de rots. En dat had tot gevolg dat hij niet naar het beloofde land mocht. Maar er zit meer achter. Het is niet alleen dat. Want ik kan u verzekeren dat ook de wet, al is die nog zo goed, maar de wet zal ons nooit brengen in het beloofde land. De Bijbel zegt ons, door de wet is de kennis der zonde. En dan moet u goed naar me luisteren. Ik zeg niet dat de wet verkeerd is, maar wij zijn door genade behouden. Door het geloof in de Heer Jezus. Er is geen enkele wet die ons behoudt. Je kunt hem 10 keer lezen, je kunt hem 100 keer lezen. Je kunt proberen die wet na te leven in je leven. Maar als er maar één ding van de wet is waar je faalt, dan ben je schuldig dat je het helemaal verkeerd hebt gedaan. Daarom kwam de Heer Jezus. En door genade, zegt de apostel Paulus, bent u behouden door het geloof. En dat is niet uit u, het is Gods werk. In die zin van het woord kon Mozes niet als man van de wet in het beloofde land komen. Wie kwam voor hem in de plaats? Jozua. Jozua is een type van de Heer Jezus. Jezus of Jahwe redt. En Jozua die kreeg de opdracht om het volk vanuit de woestijn te brengen in het beloofde land. Maar, wat was met Mozes meer aan de hand? Mozes werd begraven. Dat weet u ook. Hopelijk. Door God zelf. Er is ook nog getwist om zijn lichaam later. Maar we houden het even bij het feit dat hij begraven werd. En er zijn heel veel gelovigen door alle eeuwen heen die zijn begraven. En ik hoop dat u mij begrijpt, maar de Bijbel spreekt alleen maar over begraven, niet over cremeren. De goede les die je moet leren. Het is ook heel belangrijk dat als je het woord citeert of dat je antwoord wil geven op bepaalde dingen die leven in onze samenleving, dat je ook vanuit de Bijbel aantoont dat begraven, dat dat een Bijbels principe is. Vandaar ook dat Paulus spreekt dat de graven open zullen gaan. Het was zelfs zo dat Jozef zijn beenderen opdracht gaf om zijn beenderen mee te nemen naar het beloofde land. Broeder, zuster. De man van het begraven. En ik denk dat het goed is om daar zelf ook over na te denken. Maar dat graf, dat heb ik al gezegd, dat graf zal niet gesloten blijven. Dat is ook de toekomst die wij voor ogen hebben. De mensen die nu sterven moeten begraven worden. Dat is duidelijk. Maar dat graf zal weer opengaan. Net als het graf van de Heer Jezus zal die opstanding gaan plaatsvinden. Dat zal een geweldig moment zijn en zeer confronterend ook voor de wereld. Als al die gelovigen in een punt van de tijd uit hun graven worden weggerukt en met de gelovigen die dan nog leven de Here tegemoet gaan in de rug. Het graf. Maar we komen nog een andere persoon tegen. Elia. Zeer boeiende persoon. Ik zeg altijd, je moet in de Bijbel, wil ik ook de jonge mensen aansporen. Je moet de Bijbel eens lezen en die profeten. Godsmannen. Die nergens voor terugdeinsden. En toch ook hun zwakke momenten kenden. Denkt u maar even aan de Baalpriesters. En dan later de vlucht van een van de profeten. Maar we zien hier Elia. En Elia was een van de grote godsmannen van het Oude Testament. Hij heeft heel veel werk gedaan ten tijde dat Israël in zonde leefde. Maar elke keer weer opnieuw zond God profeten, geweldige, nogmaals, godsmannen. En wat gebeurt er met deze Elia? Die komt op een bepaald moment, u leest dat in 2 Koningen, die komt op een bepaald moment komt hij in contact met Elisa. Want God had hem geopenbaard dat hij hem weg zou nemen. Maar hij moest een opvolger hebben. En daar zal God ook voor zorgen. En dat deed hij ook. En vergeeft u maar de uitdrukking, maar Elisa kreeg even een bliksemopleiding. En u moet dat maar eens lezen. Het is geweldig interessant. Daar word je heel enthousiast van hoe Elia Elisa bij de hand neemt en hem opleidt om hem klaar te maken voor de opdracht die God hem had gegeven. Waar ik met name de nadruk op wil leggen, is het volgende. Ze gaan een weg langs, Jericho, Bethel en al die plekken doen ze aan. Hebben allemaal een bepaalde betekenis, ga ik nu niet op in. Maar dan komen ze bij de Jordaan. En dat is heel, heel mooi. De mantel van Elia. En dan staan ze voor de Jordaan. En dan moeten ze door. En dan trekt hij zijn mantel uit en hij rolt hem op. En hij slaat het water, zoals de Statenvertalingen zegt, herwaarts en derwaarts. Alle kanten, als het ware, twee kanten uit. En ze gaan op het droge door de Jordaan. Maar Elisa die wist dat Elia opgenomen zou worden. En eigenlijk wilde hij dat niet horen. Hij had zoiets van, hij was in die korte tijd dat hij met Elia was en optrok, was hij met hart en ziel aan deze godsman verbonden. Maar Elia zijn werk zat erop. En we weten nooit, want dat is ook het punt, dat geldt voor ons allemaal, we weten nooit wanneer ons moment is gekomen dat de Heere ons wegneemt. Of met anders gezegd, bevorderd wordt, dat we bevorderd worden tot heerlijkheid. Maar dan mag hij een wens doen. Vraag iets van me. En dan komt Elisa, die komt met de vraag van als u van me weggenomen wordt. Ik wil graag het dubbele van uw geest ontvangen. En dat is zo belangrijk. Ook voor de gelovigen van u. Want wat zijn wij dan rijkelijk gezegend. Dat wij toen we tot geloof mochten komen in de Heer Jezus. Dat we toen de Heilige Geest hebben ontvangen. Want wij zijn, ieder gelovige is verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een studie over de Heilige Geest. Er zijn mensen die hebben daar heel veel moeite mee, moet ik u zeggen. Die weten eigenlijk niet wat ze met de Heilige Geest aan moeten. Nou, ik kan u er wel een studie over geven, maar dan zit u nog een paar uur hier. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Maar ik wil u wel zeggen, de Heilige Geest is een persoon. Dat is één persoon van de goddelijke drie-eenheid. We hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het zijn alle drie personen. Want de Heilige Geest heeft gevoel en een wil. En dat zijn dingen die bij een persoon horen. Nu, in het Oude Testament, of de tijden van het Oude Testament moet ik zeggen, dan kunt u lezen ook, was de Heilige Geest op mensen. Niet in mensen, maar op mensen. Vandaar ook dat David kon bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij. En dat gebeurt nu niet meer. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We zijn als het ware gedoopt met de Heilige Geest in Korinthe 12 vers 13. En zo kun je nog wel een aantal dingen noemen. Nu, die kracht, die had Elisa ook nodig. En hij zei, als je mij dan ziet, als je mij ziet als ik opgenomen word, dan zal je dat geschieden. En wat gebeurt er dan? Dan ineens, dan komen daar een vurige wagen met paarden. En Elia wordt met, zoals we dat lezen in de Statenvertaling, met een onweer naar de hemel, getrokken. En Elisa, die ziet dat. Mijn vader, vurige wagens en paarden. En weet u wat u doet? En dat is heel belangrijk. Als je iets aan wil trekken, dan moet je eerst iets uittrekken. Of je moet het over je oude klofje heen trekken. Maar dat is niet goed. weet u dat als je in Christus bent, 2 Korinthe 5 vers 17, dat is heel belangrijk, dat wij in een nieuwe schepping, zegt de Bijbel, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat betekent gewoon dat je moet iets afleggen, wat de Efezebrief ook zegt, en je moet iets aantrekken. Dat gebeurt met Elia, met Elisa. Hij doet zijn eigen mantel, die verscheurt hij, die is niet goed met dat, voor datgene, voor zijn bediening. En hij trekt de mantel van Elia aan. En dan zien we dat het meteen werkzaam wordt. Zijn geloof en zijn vertrouwen wordt niet beschaamd, want hij staat voor de Jordaan en hij gaat dezelfde weg weer terug. En hij rolt die mantel op, hij slaat het water heen, links en rechts. En hij roept erbij uit, waar is de God van Elia? En het water dat gaat uit elkaar.
Bed up with all those different compatibility issues when you link all your media device.
Ik ben even stil. Maar goed, nog even terug te komen. Hij gaat weer terug de weg langs die hij met Elia heeft gegaan. Maar het gaat mij even om het feit, nu hebben we twee personen. En de ene staat voor het graf en de andere staat voor de opname. Want Elia is zonder de dood te zien opgenomen. Dat ze hier weer verschijnen, dan mag je zien dat ze op een plek waren waar de Heer Jezus, laten we zeggen, ook was. Ja, hij was toen op aarde, maar ze waren op een goede plek. Maar dat ze nu even zichtbaar worden voor die drie discipelen, dat is wel heel bemoedigend voor hen. Dat is alleen, wat hebben we nu gezegd, het graf en de opname, maar we hebben het ook, de wet en de profeten. Want Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. Broeders, zusters, en ik heb het al gezegd, van Mozes was van de wet. Zo hebben we daar een aantal dingen die heel duidelijk zichtbaar worden. Het Oude en het Nieuwe Testament komt er ook naar voren toe. De twee godsmannen, Mozes en Elia, het Oude Testament. Maar ze zijn in tegenwoordigheid van hem die het Nieuwe Testament heeft gemaakt in zijn bloed. We hebben niet meer het Oude Testament, want dat was niet voldoende om mensen te redden. We hebben een Nieuw Testament in zijn bloed. We zijn gered, gekocht en betaald en we hebben een erfenis ontvangen. Die krijgen we nog. Een geweldige toekomst tegemoet. En wat gebeurt er dan? Ja. Ik zou bijna zeggen, dat is heel menselijk wat Petrus daar doet. En Petrus stond meestal even vooraan als er wat gebeurde. U kunt dat meerdere keren lezen. Hij was een enorm impulsief mens. Hij stond vooraan om de Heer Jezus te verdedigen, maar hij stond ook vooraan om hem te verloochenen. Het is ook goed om nooit een voorschot te nemen van hoe je op de toekomst zult reageren. Broeders, zuster. Weet u, ik heb geleerd dat God nooit te vroeg komt. Hij komt nooit te laat. Hij komt altijd op tijd. En wij hebben onze eigen plannen. En laten we maar eerlijk zijn, als we bidden, dan hebben we vaak ook al een klein beetje het plan klaargemaakt voor onszelf, hoe we het willen hebben. We hebben zelf al een klein beetje een bestek gemaakt. En als het er dan van afwijkt, dan raken heel veel mensen in paniek. Maar ik denk dat we steeds meer opnieuw moeten leren dat de Heer Jezus bad er niet mijn, maar uw wil geschieden. En dan spreken we ooit over de Zoon van God. Maar hij liet het volledig over aan de Vader. Hij heeft nooit een claimend gedrag vertoond. Hij had een biddend gedrag. Hij had een vragend gedrag. Hij sloot altijd met de woorden, niet mijn, maar uw wil geschieden. En ik denk als we die moeilijke weg nog even tevoorschijn halen, die door Jezus moest gaan. Nu, misschien mag ik daar iets van zeggen in een ander voorbeeld. Ik toch even Mozes weer. Toen Mozes 40 jaar aan het hof van Egyptisch een opleiding kreeg, dan weet u, toen zocht hij een Egyptenaar dood. Toen werd hij 40 jaar herder. Nou, en Mozes vond het wel goed. Hij vond het prima. Maar dan zie je dat God een bedoeling had met zijn leven. Had Mozes nooit gedacht. Hij dacht, ik dien mijn tijd wel uit achter de schapen. Mooi rustig. Maar dan zie je dat die opleiding van Egypte voor hem niet voldoende was om het volk te brengen van Egypte naar het beloofde land. Daar moest je herder voor zijn. En een herdershart hebben. En het eerste wat hij zegt tegen God, toen God tegen hem zei, nou Mozes, ik zeg het even met mijn woord, ik heb een roeping voor je. Wat zei hij toen? Zit ik niet op te wachten. Hoeft van mij niet. Het heeft heel lang geduurd en het heeft zelfs de boosheid van de Heer opgewekt. Dat hij zei, nou dan geef ik je Aaron wel naast je, want die moet dan je woordvoerder zijn. Want wat zei Mozes? Ik ben niet zo goed van toon. Dat is helemaal niet waar hoor. Hebt u de geschiedenis van Stefanus wel eens gelezen? Er staat op dat Mozes goed van tongriem gesneden was. Maar hij wilde helemaal niet. En dat is juist het feit waar wij ook mee worstelen. Wij willen niet, want als God iemand roept om iets te doen, dan steunt hij niet op de kwaliteiten die wij hebben, maar hij geeft de kwaliteiten die nodig zijn om ermee aan het werk te gaan. Ik moet u zeggen, dan zag ik iets persoonlijks. Maar ik heb best wel heel veel dingen dat ik tegen de Heer zei, ik heb liever dat u een ander daarvoor benoemt. Want ik heb er helemaal geen zin in. En kun je dat dan zeggen tegen de Heer in alle eerbied wel? Want je mag alles zeggen tegen je vader in alle eerbied. Maar ik ben wel eens voor een opdracht geplaatst dat ik dacht, ik had liever hieraan voorbij gegaan. Maar als de Heer God zegt, en die plaats wil ik je hebben, dan zal hij er ook voor zorgen dat je de instrumenten krijgt en ook de gaven om daarmee om te gaan. Want nogmaals, hij steunt niet op onze kwaliteiten. Je kunt nog zo krachtig zijn van lichaam of wat dan ook maar. Dat is bij de Heer niet nodig. Ik denk even aan 2 Korinthe 12, wat de apostel Paulus op een gegeven moment ook zegt. Hè, want van, hij bidt daar om genezing. Nou, er zijn heel veel mensen die doen dat. En dat is ook goed, want je mag bidden. Maar het wil niet zeggen dat God dat gebed verhoort op het moment dat jij het vraagt. En Paulus die had dat 3 keer toen gebeden om de doorn uit zijn vlees weg te nemen. En wat zegt God dan? Mijn genade is u genoeg. Dus met andere woorden, ik laat je mooi met die doorn zitten. Dan zeg ik, ja maar Heer, zo werkt het toch niet bij u? Ja, zo werkt het wel bij God. Mijn genade, Paulus, is jou genoeg. En wat zegt Paulus ervan? Hij kon zich nooit verheffen. We weten ook niet wat die doorn was. De ene zegt dat het is een gezichtsvermogen geweest. Ik laat het maar zo. Dat staat er niet direct. Maar hij had wel dat als hij bij wijze van spreken zich wat groter probeerde te maken dan dat de bedoeling was. Dat die doorn in het vlees hem herinnerde aan het feit aan zijn zwakheid. Dat was als het ware de corrigerende factor in zijn leven om heel dicht bij het hart van God te blijven. Ik ga weer terug naar ons gedeelte. Ik ga zometeen ook afronden. Maar wat zegt Petrus? Petrus zegt, ja, ik 3 tenten maken. Nou, Petrus was geen tentenmaker, hij was een visser. Paulus was tentenmaker. Maar goed, even dat te zeggen. Maar begrijpt u die reactie als zodanig? Hij wilde het moment wat hij daar zag, de verheerlijking van de Heer Jezus, en die beide godsmannen, dat wilde hij vasthouden. Dus, wat doe je dan? Dan bouw je een paar tenten. Dan probeer je wat in de hemel is, dat probeer je aards te maken. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt gelezen, maar er verschijnen nogal wat boeken van mensen die in de hemel zijn geweest. Er zijn mensen die worden er helemaal aan de laat van. Nou, ik zal u eentje ervan noemen. Dat was een jongen, Die heeft een boek geschreven, dat is een bestseller geworden. En wat heeft hij naderhand gezegd, is allemaal fantasie. En er zijn mensen die houden zich dat zo. Ik hoop dat u het mij vergeeft, want ik wil u niet confronteren. Maar het is de realiteit. Paulus is opgetrokken tot in de derde hemel, zegt hij. En ik kan niet verklaren wat ik daar heb gezien. Zou dan de eerste en beste, sorry dat ik het zeg, beste mens dan veel meer kunnen zien dan Paulus? Ik waag dat te betwijfelen. Als Paulus niet eens woorden had om te vertellen wat hij daar had gezien, dan kunt u dat andere, dat kunt u allemaal wegzuigen. Maar we willen zo graag de hemel, en ik denk zelf ook wel eens over de hemel hoor. Maar weet je wat, als ik daarover nadenk, wat het eerste bij me naar boven toe komt, 1 Korinthe 2 vers 7, wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Dus je kunt het niet horen, je kunt het niet waarnemen, je kunt het absoluut geen enkele voorstelling van maken, want het gaat alles te boven. En terwijl Petrus dat sprak, wat gebeurt er dan? De Shechina, de heerlijkheid in de wolk van Yahweh. Die valt als het ware over hen heen. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon. Nog even iets over de drie-eenheid. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Er zijn ook mensen die hebben daar heel veel moeite mee. Wat is nou de drie-eenheid? Zijn dat nou drie verschillende personen? Of is het één persoon? En wat? Nou, en dus allemaal dingen. Nou, mag ik u even meenemen naar wat er in het begin staat van de evangelisten, de doop van de Heer Jezus in de woestijn. Johannes de Doper. Wat lezen we van hem? Toen Johannes hem doopte, toen daalde er een duif neer uit de hemel als beeld van de Heilige Geest. De Heer Jezus die stond in het water en er was een stem uit de hemel van de Vader. En wat zei die stem? Die sprak, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Daar hebt u de drie-eenheid. Niet zo moeilijk overdoen. Want de Bijbel die verklaart het zelf. Maar wij denken iets van de Heilige Geest iets vaags. Maar dat is het niet. Want het is heel concreet. De Heilige Geest in je leven. Goed. Voor Mozes 1 en van Elia 1. Dus wat ook belangrijk is. Dat leest u er ook niet. Lezen we dat Mozes en Elia aan Petrus werden voorgesteld? Nee. Hij kende ze meteen. Met andere woorden, daar wil ik u mee bemoedigen. Er is een herkenning in de hemel. 1 Korinthe 13 spreekt Paulus daarover. Waar hij zegt van, nu kennen we nog ten dele, maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Straks zullen alle beperkingen, en dat is heel moeilijk te geloven. En ik zou u dat zo graag met de jonge mensen ook mee willen geven. Van, dat moet je geloven, want dat is een feit. Want alle beperkingen zijn straks opgeheven. We hebben geen beperking. We zijn volmaakt in ons denken. Helemaal, volmaakt. Ik heb het wel eens zo gezegd en ik hoop niet dat u me eerbiedig vindt. Maar als we straks in de hemel komen, zou u niet een praatje willen maken met Job? Of ben ik dan te eenvoudig? Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, maar ik zou zo graag met hem willen praten. Door te zeggen, Job, hoe ben je door het lijden heen gekomen? Je bent je kinderen verloren, je bent je bezittingen verloren, je bent je geld heb je verloren. En toch kon je zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, dus Heer is zijn geloofd. En ik denk dat wij een eeuwigheid nodig hebben, dat krijgen we ook. Ik sta dan wel eens voor de kast in de supermarkt met mijn vrouw om boodschappen te doen. En dan zeggen de mensen van mogen we even voor, want we hebben nogal haast. Nou, ik zeg, ik heb de tijd hoor, want ik heb even geleefd. Moeten mensen even nadenken. Maar weet u, het is zo belangrijk om vast te stellen. Dat zien we ook met name in het boek Openbaring. Dat de gemeente straks een lofprijs zal aanheffen tot eer van het Lam. Dus, met andere woorden, er is straks een erkenning in de hemel. U hoeft zich aan niemand voor te stellen en u zich daar ook niet mee te vermoeien. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En wat zegt die stem? Dat is heel belangrijk. Moet u met me meelezen. Dit is mijn zoon in wie ik mij welbehagen. Luister naar hem. Dat is belangrijk. Er zijn zoveel stemmen, ook in deze wereld. Onvoorstelbaar. En de ene roept dit en de andere roept dat. En we hebben weer wat nieuws erbij. Hè? U volgt het ongeveer. We hebben nu Pokémon. We zijn nu met elkaar aan de race. Is het niet onvoorstelbaar dat mensen zich kunnen vermaken met iets wat niet bestaat? Ik zeg tegen u, en wij hebben iets wat wel bestaat. En die laat zich ook nog vinden. En dat is de persoon van de Heer Jezus. Die hoef je niet op een appje te zetten, die kun je gewoon terug te vinden in de Bijbel. Met de woorden die hij zelf uitspreekt, zoekt en gij zult vinden. Hoef je niet op zoek naar Pokémon. Klopt en u zal opengedaan worden. Dat is de Heer Jezus Christus. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Ze bogen zich ter aarde uit volle eerbied voor datgene wat die stem zei. Ze waren in de nabijheid zowel van de zoon als van de vader. Maar ja, op de berg kun je niet blijven. Je moet weer terug. In momenten in je leven, hebt u dat ook? Dan geniet je zo van prachtige dingen, van mooie dingen om je heen met broeders en zusters. En dan zeg je, ach, konden we dat maar even vasthouden. Dat gaat weer voorbij. Want je moet verder. Hun getuigenis moest gehoord worden. En daarom moesten ze ook weer naar beneden toe. Je kunt niet altijd op de berg zijn. Ik zeg altijd maar, het is een goed moment om op de berg te zijn. Maar het is ook een goed moment om weer naar beneden toe te gaan. En je werken op te pakken. Broeders, zusters, jonge mensen. Ik heb jullie geprobeerd vanmiddag even mee te nemen op een moment op de berg. En ik hoop dat ik jullie hart ermee bereikt heb. Jullie ermee bemoedigd heb. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En het is juist in deze tijd zo belangrijk dat we dat laten spreken. Tot onze harten. De Heere zegen u.
Dank u wel. Dan nog even.